Heere God, U bent groot. U bent alles overstijgend. U bent de eeuwige, almachtige, heilige God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Joden en God van Heiden. Heer, ik prijs uw naam. Dat we ook op dit moment uw woord mogen openen. Heer, en dan gaat het ook om dat u een grote God bent. En u hebt grote dingen voor ons. Die we zelf soms zomaar geneigd zijn om klein te maken. En ik bid, Heer, dat als we uw woord openen. Als het gaat om principes over huwelijk en echtscheiding. Heer, dan weten we ook dat het een heel gevoelig onderwerp is. Heer, dat er veel gebrokenheid omheen zit, ook binnen onze gemeente. Heer, maar dan bidden we dat uw woord ons nieuwe koers geeft. Dat uw woord ons een leidraad is. Dat we weer het perspectief van u mogen zien hoe u het huwelijk eigenlijk ook alweer had bedoeld. Heer, ik bid dat u daarin werkt door de zalving van uw geest in de naam van Jezus. Amen. Ja, we zijn in onze reis die we als gemeente maken door het evangelie van Matthäus. Aangekomen bij Matthäus 19, de eerste 12 versen. En die gaan over huwelijk en echtscheiding. En afgelopen dinsdagavond is ook op de gemeentevergadering gedeeld door Roelof dat we ook juist op dit gebied van relatieethiek, dat we gewoon ook nog echt dingen te doordenken hebben. En daar ook samen een reis in willen maken. Maar ik vind altijd de charme van een reis door een Bijbelboek. Is dat, ja, nu is gewoon Matthäus 19 aan de beurt. Dus nu moeten we gewoon Matthäus 19 uit gaan leggen. Dus dat gaan we ook doen. En als je kijkt in de herziende statenvertaling, dan staat er boven in dit deel staat de heiligheid van het huwelijk. En het is prachtig. Want de manier waarop de Bijbel spreekt over het huwelijk. Ja, de Bijbel laat proeven, de huwelijk is een groot iets. Iets groots, iets moois. Het is niet zomaar een instelling. Het is niet zomaar een gebruik onder een bepaald volk. Nee, het huwelijk, dat is een verbond. Een verbond dat je aangaat voor God en voor mensen. En we zien dan ook dat Jezus hier in dit gedeelte grote woorden gebruikt. En ja, ik besef heel goed, als we hier zo zitten, dan kunnen we onszelf eigenlijk juist ook zo klein voelen. Als het gaat om het huwelijk zoals de Bijbel erover spreekt. Alleen maar omdat we ons in een maatschappij bewegen waarin het monogame huwelijk tussen man en vrouw, ja, ook steeds kleiner wordt gemaakt. Dat lang niet voor iedereen dat de norm zou zijn. Sterker nog, er worden heel andere dingen meer en meer de norm. En ja, ook de gebrokenheid die je kunt ervaren binnen je eigen relatie, binnen je eigen huwelijk. Omdat je misschien zo ervaart dat je elkaar niet meer kunt bereiken of dat je elkaar überhaupt niet kunt bereiken, dat het niet werkt. De worsteling daarmee kan ook maken dat je, ja, het denken over het huwelijk gewoon ook kleiner wordt. Geluiden uit de maatschappij, je eigen misschien ervaring dat het allemaal niet vanzelf gaat in je huwelijk. Sterker nog, dat het misschien wel op dit moment eigenlijk alleen maar worstelen is. Ja, maakt dat we al heel snel geneigd zijn om klein te denken over het huwelijk. Maar we willen zien zoals Jezus ziet. We willen zijn onderwijs voor waar aannemen en ik verlang ernaar dat we ook zijn onderwijs, zijn principes, dat hanteren we om ons leven ook op in te richten. Dus laten we de versen lezen, Matthäus 19, de eerste 12 versen en in de uitleg richt ik me vooral op de eerste 9. En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem, en hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe, om hem te verzoeken. En ze zeiden tegen hem, is het een man toegestaan, zijn vrouw, om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hem, hebt u niet gelezen, dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Woorden van Jezus. De fariseeën zeiden tegen hem, maar waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hem, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan om uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het niet zo geweest, is het niet zo bedoeld. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, ja, als de zaak van de man en de vrouw er zo voor staat, dan is het beter om niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. We hebben in dit gedeelte weer eens te maken met een testvraag van de fariseeën. Geen oprechte vraag van, heer, we willen meer weten, we willen meer snappen. Nee, een testvraag. Kunnen we Jezus door een vraag te stellen over die echtscheidingsbrief, over echtscheiding, kunnen we misschien in moeilijkheden brengen? Want Jezus werd maar populairder en populairder, hij genas mensen en hij was onderweg naar Jeruzalem. Dus ze zochten constant naar manieren om hem klem te zetten. Van misschien hebben we hem nu, misschien moeten we hem dit vragen, want hoe zal hij daarop reageren? En misschien verdwijnt er dan iets van zijn populariteit. En hun vraag was ook een actuele vraag van die tijd. En de meningen waren verdeeld. De discussie ging niet over, is het een man geoorloofd om zijn vrouw weg te zenden? Maar de vraag is het geoorloofd voor een man om zijn vrouw weg te zenden om elke reden? Dus het recht van scheiden, daar waren ze het allemaal over eens, dat kon. Maar kon dit nou wel of niet om allerlei redenen? Bijvoorbeeld het laten aanbranden van het eten. Wat natuurlijk een verschrikkelijk iets is als dat gebeurt. Laten we wel even serieus blijven daarin. Maar dat was serieus de vraag, dat was de hypothese. Als je vrouw, zo ging het nog, toen alleen kookte vrouwen. Tegenwoordig zijn wij daarin ook, neem onze rol voor nu en dan op. Maar vrouwen kookten. En de vraag was, als een vrouw het eten laat aanbranden, is dat daarmee zeg maar een recht om haar te verstoten? Mag het om elke reden? Of mag het alleen als er sprake is van seksuele immoraliteit? En hier zie je eigenlijk meteen, de fariseeën, ja, die denken ook niet groot over het huwelijk. Maar ze denken er eigenlijk heel klein over. En dus willen ze eigenlijk weten van, Heer Jezus, vertel ons, hoe groot is de achterdeur van het huwelijk? Is het een man toegestaan om zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Heer Jezus, wanneer mogen we er eigenlijk mee stoppen? Want ja, het valt gewoon niet mee met zo'n huwelijk. We begrijpen elkaar niet, het gevoel is weg. We weten elkaar niet te bereiken. Het werkt gewoon niet tussen ons. Heer Jezus, wanneer mogen we daar precies mee stoppen? Is er een grens of mag het eigenlijk altijd? En het lijkt wel alsof de fariseeën wisten hoe het er in de 21ste eeuw aan toe zou gaan. Rondom het denken over het huwelijk. Want ook in onze tijd wordt er heel klein gedacht over het huwelijk. Want ja, moet je in de maatschappij aankomen met het huwelijk tussen man en vrouw stellen als de norm. Als je dat als de norm en het hoogste goed hanteert, dan ben je toch vooral heel ouderwets, naïef, bekrompen, oneerlijk, harteloos. Dan ben je niet van deze wereld. Dat is hoe de maatschappij in de volle breedte kijkt naar het huwelijk. Want de samenleving waarin wij leven is naast de monogame huwelijkstrouw allang gewend geraakt aan allerlei vormen, losse vormen van heteroseksuele en homoseksuele. Tijdelijke relaties, vaste relaties, draagmoeders, bommoeders, overspelsites, latrelaties, eenoudergezinnen, et cetera, et cetera, et cetera. En als je dan aankomt, ja, maar vanaf het begin is het bedoeld dat het huwelijk er is voor man en vrouw. En dan zegt de maatschappij, eigenlijk daar kun je niet meer mee aankomen in deze tijd. En daardoorheen speelt dan eigenlijk nog de sterke gedachte ook in de maatschappij. We hebben toch ook recht op geluk. We hebben recht op geluk. En dat vindt zijn bron in het tijdperk van individualisme. Waar we gewoon zelf ook mee besmet zijn. Daar zijn we mee besmet. We hebben recht op geluk, ook in ons huwelijk. En als onze relatie ons niet meer gelukkig maakt, ja, dan is het misschien tijd om die te verbreken. En te kijken of een ander ons wel gelukkig kan maken. En dat maatschappelijke geluid zit zo in ons systeem, dat we dat bewust of onbewust meenemen als we dan eigenlijk gaan kijken naar grote woorden van Jezus over het huwelijk. En eigenlijk benaderen we zelf al heel snel de tekst van Heer Jezus. Mogen wij het misschien ook klein houden? Mogen wij misschien ook meer ruimte Mogen we klein houden, Jezus. Ook vanuit onze persoonlijke ervaringen, onze persoonlijke situatie. Zou er de drang kunnen zijn om het vooral klein te willen houden. Want we weten, we zien de gebedskaartjes. We weten hoe het in pastoraat toegaat. We horen zoveel van huwelijken, juist ook binnen ons als gemeente. Huwelijken die moeizaam zijn. Huwelijken waar gebrokenheid is. En bij velen is er de pijn van gebrokenheid als het gaat om huwelijk, als het gaat om relaties. En of het nou gaat om scheiding van jezelf, of misschien wel de scheiding van je ouders die ongelooflijk hard doorwerkt in je leven. Die misschien ook wel het beeld van het huwelijk aan heeft getast. Of het nog gaat om de moeizaamheid binnen je eigen huwelijk. Of het nog gaat om jouw verlangen van jou als alleenstaande naar een huwelijkspartner. We hebben allemaal ons eigen verhaal daarin. En gelukkig zijn er ook genoeg onder ons die kunnen zeggen, we hebben een fijn huwelijk. We hebben een goed huwelijk. En we verlangen naar meer. Want we proeven, God heeft het huwelijk gegeven als iets groots. En we proeven daarvan. Het huwelijk is groot. Het huwelijk is mooi. En we hebben het idee al dat we op de top van de berg zitten. Maar op het moment dat we op de top van de berg zitten, maar volgens mij is er nog een hogere top te bereiken. Ook in ons huwelijk, als het goed gaat. Als het mooi is. Als je elkaar wel weet te bereiken en elkaar weet op te bouwen. Maar per saldo, Jezus, mogen het huwelijk alsjeblieft een beetje klein houden. En dan zegt Jezus, nee. Waarom zou je in hemelsnaam genoegen nemen met klein, als je bedoeld bent voor groot? De fariseeën die beginnen in het dal, maar Jezus die heeft zijn perspectief, is het perspectief van de top van de berg. En hij zegt, we kunnen allemaal op de top van die berg komen. Wat je situatie op dit moment ook is, dan kun je het niet voorstellen dat het ook in jouw huwelijk zou kunnen gebeuren. Die weg is er voor ons allemaal. Als Jezus zegt op de top van de berg, dat is groot, dat is mooi, dan zal hij uiteindelijk ook de route tonen om daar met horten en stoten, daar ben ik me heel erg van bewust, maar wel uit te komen. Ook met jouw huwelijk, ook met jouw relatie. En nee, je komt niet vanzelf op die top. Dat vraagt inspanning, maar het is zo de moeite waard. En we zien ook Jezus die laat zien, het is groot, want hij grijpt terug op scheppingsorde. Hij gaat terug naar Genesis 1 en Genesis 2. En laten wij ook daarnaar terugkeren. Want hoe we hier ook zitten, wat voor gevoel we ook hebben als het gaat om huwelijk en echtscheiding, de ervaring die je daar misschien mee hebt in je leven. En los van het maatschappelijke debat daarom, laat het onze diepe wens zijn om Gods woord, om Gods scheppingsorde recht te doen. En om daar ook voluit te leven. Dwars misschien wel tegen de stroom in. En dus zegt Jezus, als hij teruggaat op scheppingsorde vers 4. En hij, Jezus, antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij, die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En dat hij gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en hij zal zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. In zo'n vertroebeld geraakte discussie onder de fariseeën gaat Jezus helemaal terug naar het begin van de wereld. Hij gaat helemaal terug naar scheppingsorde. Van het begin af, vers 4, daar wijst Jezus begin van de wereld. Daar waar zonde nog niet zijn intrede had gedaan in onze harten. Hij haalt Genesis 1, vers 27 aan. Dat zegt dat de schepper in het begin de mens mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. De schepping van man en vrouw is tevens de instelling van het monogame huwelijk. Het huwelijk voert terug op scheppingsorde. En dat zijn grote woorden. Een scheppingsorde waarin het huwelijk heilig is. Waarin het huwelijk onverbreekbaar is. Een scheppingsorde waarin een man zijn ouders zal verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw. En dat woord hechten is zo mooi. Het Hebreeuwse woord eigenlijk laat zich het beste vertalen met aankleven. Dat je eigenlijk gewoon aan elkaar vastkleeft naar geest, naar ziel, naar lichaam. Aankleven. Eigenlijk aan elkaar vastgeplakt raken op een goede manier. En je weet ook, als je iets wat aan elkaar vastgeplakt zit van elkaar afhaalt, en dan blijft er altijd beschadiging over, scheuren over. Dat gaat niet goed. eenheid naar geest, ziel en lichaam. Want het huwelijk is een verbond. Het is een grote belofte, het huwelijk. Een belofte van liefde, maar ook een belofte van trouw. Twee pijlers binnen het huwelijk, liefde en trouw. En dat is zo mooi. En dat is zo krachtig. Zo heeft God het bedoeld vanaf het begin af aan. En daarom in deze gemeente geloven we ook niet in samenwonen. Want waarom zou je in hemelsnaam genoegen nemen met klein? Als je bedoeld bent voor groot. Want samenwonen, dan is er geen sprake van een verbond. En dus is de kans veel groter dat je jezelf ten diepste niet helemaal geeft aan de ander. Dat de handrem erop blijft. Dat die achterdeur eigenlijk open blijft staan. Bij samenwonen spreek je eigenlijk uit, joh, we gaan het proberen. We zijn een tijdje samen, we hebben een relatie. We gaan het gewoon proberen. We gaan samen wonen, samen leven. Bij samenwonen zeg je, joh, we gaan gewoon kijken of het werkt. Samenwonen is misschien. Het huwelijk is, ja, ik beloof het. Ik beloof liefde. Ik beloof trouw tot de dood ons scheidt of tot de Heer Jezus terugkomt. En bij een huwelijk, ook in de gemeente, ik nodig God daarbij uit. Zo'n fundamenteel verschil, zo groot. Dus waarom zou je in hemelsnaam genoegen nemen met klein? Maar ja, de praktijk van ons leven, de weerbarstigheid van het huwelijk. Ik ben zelf 16 jaar getrouwd. En dan zou je kunnen zeggen, je hebt mazzel, want jij bent getrouwd met Claudia. Ja, maar zelfs dan gaat het nog niet altijd vanzelf. Heb ik daar mijn worstelingen behoorlijk in gemaakt. Patronen waar je soms gewoon niet uitkomt van ongezonde communicatie. Het huwelijk is zo prachtig. Maar het huwelijk is soms zo ingewikkeld. En waarom gaat het dan niet vanzelf, Heer Jezus, als het zo groot is? Als het zo mooi is? Dat heeft te maken met ons hart. En je ziet ook, de Heer Jezus stelt die diagnose ook in de volgende verse. Als antwoord op de vraag van de fariseeën in vers 7. En in die tijd, want dat was een hele beladen vraag. Wacht even. Gaat Jezus met wat hij nou net heeft gezegd over die scheppingsorde, gaat hij zich nou boven Mozes zetten? Stelt hij zichzelf boven Mozes? Ja, dan had je godsdienstoorlog, zeg maar, op dat moment. Dus vers 7, ze zei tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? En hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het niet zo geweest. Het is nooit bedoeld dat de mens zou scheiden. En Jezus zegt ook, het gaat bij die scheidbrief niet om een gebod. Het gaat om het regelen van een hopeloze situatie. De situatie van het hart. Want in het begin van de schepping bestond er geen scheiding. Bestond er geen polygamie waar één man meer vrouwen had. En later zie je, zelfs godsmannen waren van God afgedwaald als het ging om scheppingsorde. En dan was het uiteindelijk soms maar de enige manier om het nog een beetje te regelen. Een manier via de scheidbrief. Vanwege de hardheid van harten. Mensen raakten zo gericht op zichzelf, dat eigenlijk alles moest wijken voor het eigen geluk. Voor het eigen goede gevoel. En het gevaar bestond zelfs dat een man zijn vrouw zou mishandelen en zou doden, zodat hij daarmee vrij zou zijn om te trouwen met een andere vrouw. En dat speelde in die context ook nog eens het lastige aspect doorheen, dat een man eigenlijk verplicht was om te zorgen voor nageslacht. Dus ja, wat deed je dan als je getrouwd was met een vrouw die onvruchtbaar was? Dat kon je toch niet je hele leven lang dan aan vastzitten. Dat is een stukje Joodse context van die tijd. Ja, dat speelt mee in hun denken. Van Heer Jezus, waar is de achterdeur? Hoe groot is hij? Wanneer kunnen we er vanaf? Maar Jezus zegt, vanaf het begin is het niet zo geweest. En dan pakt hij weer op wat hij al in vers 4 zet. En dus verklaart hij in vers 9. Maar ik zeg u. Hij stelt zich dus inderdaad boven Mozes. Ik zeg u. Wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij en met een ander trouwt, ja, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Deze woorden van Jezus die worden nogal verschillend uitgelegd. Eén uitleg is dat scheiding, dat is dan toegestaan in het geval van overspel. Maar wie dan hertrouwt, pleegt dan alsnog overspel. En een andere uitleg is dat zowel scheiding als hertrouwen toegestaan is in geval van overspel. Maar gevaar bij zo'n gedeelte is dat we uiteindelijk dan blijven hangen bij deze verse. En dat we eigenlijk weer het grote uit het oog verliezen, maar dat we toch weer gaan toespitsen. Hey, wanneer mag het nou wel en wanneer mag het nou niet van de Bijbel? Maar dat is niet de vraag. De vraag is, hoe heeft God het bedoeld? En wat heeft hij voor ons aan grote dingen? Want natuurlijk, als er sprake is van ernstige zaken als mishandeling, als overspel, dan is een huwelijk in eerste instantie gewoon stuk. Dat is onrecht. Dat is ongelooflijk heftig en ongelooflijk ernstig. En dan lijkt ook scheiden vaak de enige uitweg. Maar het is niet altijd de enige uitweg. Genoeg getuigen van in deze gemeente. Die in zo'n situatie hebben gezeten. Waar het kapot was. Overspel. Elkaar volledig kwijt. En waar God toch uiteindelijk die weg van verzoening, vergeving, vernieuwing in dat huwelijk heeft kunnen bewerken. En natuurlijk wat nu zo mooi en zo puur en zo gezond is. Het kan. Makkelijk? Tuurlijk niet. Maar het kan wel. Jezus kan vernieuwen. En alle andere gevallen. Van redenen waarom je zou willen scheiden. Dan gaan we voorbij aan de essentie van de woorden van Jezus. Zijn strekking is toch echt en alleen wat God samengevoegd heeft. Laat de mens dat niet scheiden. Want scheiden doet lijden. Alleen al aan kinderen die er eventueel bij betrokken zijn. En ja, tuurlijk, er is vergeving. Als jij in je leven misschien al je huwelijksbelofte hebt verbroken. Als jij hier zit als gescheiden man, gescheiden vrouw. Ja, er is vergeving. Want er is bij Jezus altijd een weg terug. Er is altijd de weg terug. Maar die weg gaat wel via ook berouw. Die weg gaat wel via bekering. En oh ja, dan is er vergeving. En dan is er ruimte om verder te gaan met je leven, ook in het volgen van Jezus. Maar het feit dat er vergeving is, mag nooit de reden zijn om voor te sorteren op die weg. We kunnen scheiden, want er is toch wel vergeving. Zo werkt het niet. Als je gescheiden bent, dan is wel de vraag, is het berouw? Is het bekering? En ik weet, er zitten ook mensen hier die zijn gescheiden, terwijl ze dat zelf helemaal niet wilden. Dat is nog ingewikkelder. Maar dan nog, in die gevallen is er berouw. En berouw is veel meer dan heel erg balen dat het niet heeft gewerkt. En ik weet dat het niet bepaald sympathiek klinkt, maar overspel en echtscheiding is in de eerste instantie zonde tegen God. Het is ook zonde tegen je partner, maar het is ook zonde tegen God. Je verbreekt het verbond dat hij heeft ingesteld. En waar jij op je huwelijksdag ja tegen hebt gezegd. Echtscheiding is ingaan tegen scheppingsorde. Maar het verbreekt ook, en dat is zo jammer. En daarom is er ook zoveel strijd rondom de huwelijk. Het verbreekt ook het beeld, het bezoedelt het beeld van de liefde van Jezus voor de gemeente. Efeze 5, daar wordt het huwelijk tussen man en vrouw vergeleken. Het is de liefde van Jezus voor de gemeente. En dus zit daar strijd omheen. En dus zal de duisternis er alles aan doen om vooral ook huwelijken stuk te maken. Want het weerspiegelt het beeld van Jezus, zijn liefde voor de gemeente. Dus wees ook alert daarin. En dat betekent ook dat onze kruik van gebed, als we een gebiddende gemeente willen zijn, dan mogen we ook bidden en strijden, juist ook voor onze huwelijken. Dat staat om daar ook gewoon geen macht en geen ingang in krijgt. Strijd is gegarandeerd. Maar de overwinning is al behaald. En willen we daarop staan, ook als het gaat om onze huwelijken, met daarin onze eigen pijn, onze eigen gevoelens, onze eigen tekortkomingen. Dus heb berouw en ontvang vergeving. En ja, je kunt er ook zitten met een huwelijk waarin je gewoon op dit moment niet gelukkig bent. Waarin je ook eigenlijk gewoon de hoop hebt opgegeven dat het wel gaat werken. Dat je elkaar wel zult kunnen bereiken. Maar dan nog willen we alleen maar zeggen, ga echtscheiding uit de weg. Het is niet de weg die je wilt gaan. Zelfs als er overspel is geweest, dan is echtscheiding niet per definitie de weg. Het is vreselijk. Er ontstaat een diepe vertrouwensbreuk. Maar als God zijn werk daarin kan doen en mag doen, dan is er een weg terug. Ik heb het gezien van heel dichtbij. Dan is er een weg terug. Een proces. Nooit een binnendoorroute. Nooit even een quick fix. En dan kunnen we weer verder. Dat is een proces van rouw. Een proces van belijden, van vergeven, van verzoenen. Van weer vertrouwen krijgen in de ander. Maar het kan. En met Gods hulp kan het zeker, want hij heeft bedoeld als iets groots. André, wil je vast naar voren komen? Want dat gaan we ook zingen. Dat gaan we ook beleiden. Het lied gaan we gewoon samen zingen. En daarna heb ik nog 4 principes die ik wil aanrijden. Maar het lied, u maakt alles nieuw. Zo van toepassing ook als het gaat om gebrokenheid binnen huwelijk. Heer Jezus, we geloven en we beleiden. U maakt alles nieuw. Daar willen we vertrouwen. Dat willen we geloven. En daar stellen we onze hoop op. U maakt alles nieuw. We moeten bij hem zijn. Als het gaat om vernieuwing van onze huwelijken. Want we weten, er zijn zoveel stellen die worstelen met hun huwelijk. En tegelijkertijd weten we ook, er zijn zoveel die knokken. En zoveel van ons die knokken voor hun huwelijk. En het is zo mooi. Ga daarmee door. Hou vol. Blijf standvastig. Blijf strijden. In de hoop, in de verwachting, in de wetenschap. Dat Jezus alles nieuw wil maken. We gaan zingen. En daarna deel ik nog 4 belangrijke principes die je kunnen helpen.
Jullie mogen gewoon blijven zitten en... We gaan alleen de refrein zingen een paar keer. U maakt alles nieuw. En we kunnen op 2 manieren zingen. Je kan het voor jezelf zingen. Als je iets hebt meegemaakt. Als gebed, Heer, maak het nieuw. Maar ook als je weet iemand anders die ermee zit. Bekende, vrienden. Kan het als gebed zijn van Heer, u maakt alles nieuw. Jullie mogen gewoon zitten en... Laten we het gewoon bidden met elkaar. U maakt...
Uitzingen en uitbidden, ook over onze huwelijken, ons vertrouwen, onze hoop, ons geloof op het feit dat Jezus in staat is om alles nieuw te maken. Ook huwelijken die volledig in de puin liggen. Ik wil tot slot de 4 belangrijke principes aanreiken die je kunnen helpen om ook jouw huwelijk gezond te krijgen of gezond te houden. En misschien sta je nog wel voor het feit dat je überhaupt nog niet getrouwd bent. Nou, schrijf ze vast op en dan pak je ze er later nog eens bij. Maar eerst is, kijk vooral naar jezelf. En naar je eigen rol. Een moeizaam huwelijk wordt nooit beter. Als we alleen maar bezig zijn met het verhaal dat eerst de ander maar op dat en dat aspect zou moeten veranderen. Als we alleen maar gericht zijn op wat de ander anders zou moeten doen. Dan kom je geen steek verder in je huwelijk. En die neiging hebben we wel vaak. Om bezig te zijn met wat de ander eigenlijk anders zou moeten doen. Ik wel heb die neiging dan heel snel. Als het moeizaam wordt, vind ik het... Makkelijker om te kijken wat er bij Claudia misschien niet goed gaat, dan te kijken wat er bij mijzelf niet goed gaat. Maar aanvaard de ander. Zoals Jezus ons aanvaard heeft op een onvoorwaardelijke manier. Efeze 5. Onvoorwaardelijke liefde. Stop met kritiek. Stop met boosheid. Maar ga dienen. Ga liefhebben. Ik had na de eerste dienst nog een stel die zegt van, joh, wij waren dat stel. Kapot. Overspel. Einde verhaal, zo leek het. En uiteindelijk, wat veranderde? Omdat hij, Efeze 5, ging leven. Hij stopte met kritiek. Hij ging alleen maar onvoorwaardelijk liefhebben. Terwijl hij juist degene was die bedrogen was. Ongelooflijk. Zo groot. En zo krachtig. Want daardoor ging zij uiteindelijk ook geloven dat God een God van liefde is. Als je het evangelie gaat leven zoals Efeze 5 dat eigenlijk aanreikt en laat zien. Onvoorwaardelijk liefhebben van je partner. Dan is er ook altijd de vrucht van het evangelie. En zij kon zich openstellen voor de liefde van God. En zij kon zich openstellen voor de liefde van hem. En er was uiteindelijk vergeving, verzoening, vernieuwing. Ongelooflijk. Zo groot. Zo krachtig. Zo stuk. Maar nu, zo mooi. Het kan. Maar stop met kijken naar de ander. Kijk alleen naar de ander van het ogen van aanvaarding en liefde. Ga dienen. Jezus gaf zichzelf volledig aan de gemeente. Wij mannen zijn opgeroepen in Efeze 5 om ons volledig te geven aan de ander. Op te bouwen. Te bekrachtigen. Tot bloei te brengen. Te bekleden met positieve woorden. Dus als het eten een keer aangebrand is. Zeg je, maakt niet uit. Regelen we wel. Als ik het zou laten koken, zou ik nog sterker aangebrand zijn. Nou, slecht voorbeeld. Maar stop met kijken naar de ander vanuit oordeel en kritiek. En start misschien vandaag opnieuw. Is dit een nieuw moment? Dan zeg je, ja, maar vanaf nu ga ik anders kijken naar mijn partner. Ik wil kijken vanuit onvoorwaardelijke liefde. Heer Jezus, help me om het te doen. Want ik ken mijn eigen hart. Wat zo snel weer gericht is op mijn eigen verlangens en mijn eigen behoeftes. Die dan misschien niet vervuld worden. Omdat ik bezig ben met de ander. En de ander nog steeds bezig is met zichzelf. Het is ingewikkeld als je in een huwelijk zit waarin de ene er wel voor wil knokken en de ander niet. Dat maakt het extra gecompliceerd. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moet blijven knokken. Als jij het evangelie leeft, dan mag je de vrucht van het evangelie ook verwachten. Ook in je huwelijksrelatie. Dus geef jezelf, dien de ander. Tweede belangrijke punt is wees problemen voor. Te vaak. En dan kan ik echt soms pissig om worden. Komen mensen vragen om hulp, terwijl het al gewoon bijna onmogelijk is om nog te helpen. En er is nooit eerder een hulpvraag geweest. Zo stom. Om het maar proberen zelf uit te vogelen, terwijl je weet van dit gaat niet werken, dit gaat niet helpen. Als het goed gaat, dan is het de tijd om te investeren. Dus blijf ook vooral investeren in je relatie als het nog wel goed gaat. En het duurt soms ook veel langer dan alleen de witte broodsleven, gelukkig. Maar vaak komen we pas in actie als het fout gaat. Maar investeer eerder. Maak tijd voor elkaar. Kwaliteitstijd die je hebt. Jonge gezinnen, we hebben veel jonge gezinnen. Man, wat is het ingewikkeld om tijd met elkaar te hebben. Wij hebben nu zo'n opgroeiende jongen. Leuk hoor. Maar hij is 11. Dat betekent dat gewoon niet meer om 7:30 naar bed gaat. Dus waar is onze tijd samen? Die moeten we echt afblokken. Want anders ben je zo bezig met het managen van je gezin en je plek in de maatschappij en weet ik veel allemaal. Dat is stukken rood van het investeren in je relatie. Dus maak tijd voor elkaar. Volg ook eens een huwelijksverdiepingskring of een marriage course of zoals afgelopen seizoen een huwelijksweekend. Dat zijn juist goede dingen om te doen als het gewoon goed gaat. Een soort APK. Even checken, zeg maar. En van, hey, het gaat goed en we zijn iets bezig met iets groots. Het is groot, het is mooi. Maar er is vast nog meer. Het kan nog mooier. Dus ga gewoon ook eens deelnemen aan zoiets om te blijven investeren in je relatie. Ga een boek doorwerken, doen wij wel eens een specifiek gebied, dan weer communicatie of dan het gebied van seksualiteit. Dat we samen gewoon een boek doorwerken. Van, joh, zitten daar soms ook zo verschillend in. Het is zo belangrijk om elkaar te leren begrijpen op al die deelgebieden van het leven. Man, vrouw, ja. Ik vind het ook wel een soort van humor van God, maar we zijn soms zo verschillend. En dat maakt het soms zo ingewikkeld. Ik wou dat vrouwen waren als mannen. In sommige opzichten. Ik ga het niet eens uitleggen. Communicatie zou zeg maar mannelijk gewoon veel simpeler zijn in een huwelijk. Derde. Belangrijke principe. Erg in het verlengde van het tweede. Maar zoek op tijd hulp. En als ik het zeg, dan weet ik, dan bots ik meteen op het lastige gevoel van schaamte. Schaamte om te moeten erkennen van joh, het gaat bij ons achter de voordeur eigenlijk helemaal niet zo goed als het misschien van de buitenkant wel lijkt. Schaamte om hulp te vragen. Om te zeggen van, joh, het gaat gewoon niet goed. Het lukt niet. Het werkt niet. We vinden elkaar niet. We komen er zelf niet uit. Zodat de constatering is, zoek hulp. We zijn een gezin. We zijn een familie. We hebben allemaal niemand uitgezonderd. We hebben allemaal af en toe onze worstelingen op verschillende deelgebieden van het leven. Als jij worstelt op het gebied van huwelijk, zoek hulp. Kan niet binnen de gemeente, kan bij vrienden, kan bij pastoraat, kan zelf bij de koffer doen. Straks gaan we bidden. Zoek hulp. Alsjeblieft. Wist je bij de enige van de twee die wel hulp wil zoeken, nou ga voorop. En laat in ieder geval bidden. En stel het voor. Breng het weer in gesprek. Van, joh, we kunnen toch zo niet verder. Zullen we hulp zoeken? Zoek hulp voor het te laat is. En laat schaamte achter. Gewoon als wij ons blijven laten leiden door schaamte, dan komen we nooit verder. Dus geef schaamte daarin gewoon geen kans. Verbreek het. Verbreek ook gewoon schaamte in de naam van Jezus. Die ons weerhoudt om stappen te zetten om verder te groeien. Wees vrij. We zijn een gezin. We willen dan ook een veilig kader bieden voor ons allemaal. Om gewoon te kunnen komen met de dingen waar we mee worstelen in dit leven. Dus geef schaamte niet meer die plek die het misschien tot nu toe heeft. Zoek hulp bij mensen. En natuurlijk ook, zoek hulp bij God. Hij is de insteller van het huwelijk. Hij is de God van het verbond. Hij is de God van het verbondsliefde en trouw. Hij weet helemaal hoe het bedoeld is, hoe het zit. Hij wil je huwelijk vernieuwen. Dus zoek ook hem. Ga op de knieën. Laat die kruik van gebed vol zijn. Met gebeden voor ons huwelijk. En gaat jouw huwelijk goed? Fantastisch. Maar wees dan een voorbidder. Voor huwelijk om je heen. Of als je wat proeft of ziet of weet dat ze niet goed gaan. Wees een voorbidder. Voor de huwelijken in en ook buiten de gemeente. Het laatste principe. Houd jezelf altijd voor dat een huwelijk bestaat uit liefde en uit trouw. Twee pijlers. Want als je de liefde even niet meer voelt, het gevoel even weg is en het werkt even niet, dan is altijd die pijler van trouw er nog. Liefde en trouw zijn een soort twee componentenlijn. Waarmee je als man en vrouw letterlijk aan elkaar bent vastgelijmd. Dus lukt het niet met liefde en gevoel, blijf staan op die pijler van trouw. En ja, in deze maatschappij klinkt trouw ook vaak zoals een achterhaald begrip, omdat het je zou beperken. Maar dat is helemaal niet waar. Als trouw goed functioneert in je huwelijk, dan geeft het juist een basis rust, een basis van vrede, een basis van veiligheid. Van ja, het loopt even niet. Maar er is altijd die basis van trouw en van veiligheid. Voor Claudia en mij is het gewoon geen optie dat de achterdeur van ons huwelijk openstaat. Sterker nog, we hebben niet eens een achterdeur van ons huwelijk. We kunnen niet weg. Dus als het niet loopt, kunnen we beter zorgen dat het wel loopt. Anders wordt het gewoon nog heel lang, heel ongezellig. Tenzij Jezus spoedig terugkomt. Wat we allemaal hopen. Maar de achterdeur is er niet. Ik kan niet scheiden, want ik wil niet scheiden. Ik wil trouw zijn, want ik heb ja gezegd tegen Claudia. Liefde en trouw. En ik heb het zelfs ook tegen de Heere God gezegd. Dus ik kies ervoor. Achterdeur is er niet. Daar wil ik helemaal niet mee bezig zijn. Ik wil helemaal bezig zijn met hoe het beter kan. Dat kan altijd mooier. Dat kan altijd beter, want het is iets groots. En ik heb ervan geproefd. Maar het is nog veel mooier en veel groter dan ik tot nu toe heb ervaren, ook in mijn leven. Dus als het niet werkt, dan moeten we maar zorgen dat het wel gaat werken. Want daar wordt het veel leuker van. En als laatste wil ik nog zeggen dat niemand, en zeker de Heer Jezus zelf niet, ooit heeft gezegd dat het volgen van Jezus gemakkelijk is. En als je vasthoudt aan trouw, als je vasthoudt aan dat huwelijksverbond, dat betekent ook dat je daarmee Jezus volgt. En dan mag je ook het vasthouden aan het huwelijksverbond, dan mag je ook zien als een stuk roeping in jouw leven. Je volgt Jezus als je doorgaat. En dat is niet altijd makkelijk, dat is soms hopeloos ingewikkeld. Maar het hoort bij het volgen van Jezus. Hij gaf zichzelf. Hij was hier op weg naar Jeruzalem. In dit gedeelte. Hij gaf zichzelf volledig. Laten wij dat ook doen. Opdat onze huwelijken maximaal tot bloei zullen kunnen komen. Amen. We gaan bidden. En we gaan ook zingen daarna. En er is ook voorbeden. Maar er is ook plek bij het kruis, om gewoon naartoe te gaan. Dus je zegt, nou, ik hoef geen gebed, maar ik wil wel gewoon die tijd daar bij het kruis hebben. Voor mezelf misschien, en misschien wel niet. Maar dan zeggen we, oh, we zoeken voorbidders. We zoeken voorbidders die ook zeggen, ik kom in beweging voor huwelijken die niet goed gaan. En ik ga nu ook naar het kruis om te strijden en te bidden voor huwelijken. En misschien is het voor jezelf, misschien is het voor iemand die je kent van dichtbij. En je zegt, joh, maar ik zou ook wel graag gebed willen. Ofwel voor een ander, ofwel voor jezelf. Maar dan is er straks ruimte om te bidden. En we gaan het nu ook bidden. En allereerst gaan we uiting geven aan dankbaarheid. Want wat heeft God het mooi bedoeld? Wat heeft hij veel voor ons als het gaat om het huwelijk? Wat is het bijzonder? Het is toch super bijzonder dat wij met onze huwelijken iets mogen weerspiegelen van de liefde van Jezus voor de gemeente. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat God ons dat toevertrouwt. En ja, dan hebben we zijn hulp ook meteen nodig. En misschien is het wel in het gebed het moment voor jou om berouw ook echt te uiten naar God. Een moment misschien wel van bekering te hebben. Als het gaat om openspel. En laten we daar porno voor het gemak maar even onderscharen. Dat is ook een vorm van overspel. Heer Jezus, ik heb dat toegelaten in mijn leven. Ik heb keuzes gemaakt in mijn leven in het verleden. En ik weet dat het niet uw keuzes zijn. Ga die weg van bekering. Ga die weg van berouw. Gewoon in stilte. Straks zal ik ook ruimte voor geven. En ontvang. Vergeving. Dat het ook achter je mag blijven. En misschien is het nodig dat er een stukje bekering komt over de gerichtheid op jezelf. Dat jullie huwelijk niet werkt, omdat je allebei zo bezig bent met jezelf. Met je eigen behoeftes. En dan is er ook bekering nodig. Bekering van het steeds maar gericht zijn op je eigen verlangens en je eigen behoeftes. Zeg, Heer Jezus, ik wil nu gaan liefhebben zoals Efeze 5 dat van me vraagt. Ik wil me geven. Ik wil onvoorwaardelijk liefhebben. Ik wil het evangelie leven als eerste in mijn huwelijk. En misschien is er voor jou wel het moment om te zeggen, Heer Jezus, vanochtend wil ik die muur van schaamte gaan doorbreken. Ik wil het niet langer voor mezelf houden, wij willen het niet langer voor onszelf houden, dat we eigenlijk al een hele tijd lopen te worstelen en dat we er zelf niet uitkomen. Heer Jezus, help me om die muur van schaamte te doorbreken. Om hulp te vragen. Dus wel heel concreet vanochtend in de vorm van gebed, is je op andere manieren. Je zit hier als alleengaande. En heb je een verlangen naar een huwelijkspartner. En dan komt hier uit de oproep, het huwelijk is groot. En je mag dat verlangen bij God brengen. Maar je mag je ook niet weg naar het kruis gaan om dat verlangen daar te brengen. Maar ook zeggen, Heer, help me. Help me om mezelf te bewaren voor het huwelijk. Om rein te zijn als ik het huwelijk instap. Help me, Heer Jezus. Want ook dat is soms zo lastig in deze tijd. Help me om mezelf te bewaren voor het grote wat u heeft met het huwelijk. Zullen we samen bidden? En zullen we erbij gaan staan? Vader, we hebben om allerlei redenen soms zo'n vertroebeld beeld gekregen van het huwelijk. Heer, dan zijn we dankbaar dat we uw woord hebben als leidraad voor ons leven. Waarin u laat zien, het huwelijk is iets groots. Het huwelijk is iets moois. Het gaat om een verbond. Een verbond van liefde en van trouw. O Heer, wat is het kostbaar dat wij dat verbond mogen leven. Dat u dat voor ons hebt. Dat u iets groots voor ons hebt. En Heer, u weet hoe we in de loop van ons leven misschien zomaar klein zijn gaan denken over het huwelijk. Heer, door wat de maatschappij allemaal roept. Of doordat we aan persoonlijke ervaring mee hebben gezuld vanochtend deze diensten. Heer, dank u dat we het huwelijk weer mogen zien als groot, als heilig, als een verbond van liefde en van trouw, als een verbond waarin u ook wilt werken, waarin u in staat bent om alles nieuw te maken. En Heer, u weet hoe we hier staan. En als jij hier staat, dan weet ik heb nog een weg te gaan naar God. Een weg misschien wel van bekering en berouw. Ik heb een weg te gaan, want ik heb die muur van schaamte te doorbreken, of wij samen. Ik heb een weg te gaan, want ik heb nog vergeving te schenken aan mijn huwelijkspartner. Of vergeving te ontvangen van mijn huwelijkspartner. Ik heb nog een weg te gaan, Heer. En wij gaan gewoon op dit moment ook in stilte. Dat wat jou daarin ook bezig had, dat jou misschien heeft aangesproken. Breng het bij de Heer. Breng het bij Hem die alles nieuw kan maken. Heer Jezus, raak ons op dit moment ook aan met uw geest. Als u ook verlangt dat we in beweging komen. Ofwel in de gang naar het kruis. Ofwel in de gang naar bidders. En ik wil bidders vragen om hun plek alvast in te nemen. Ofwel om bij het kruis te gaan strijden voor anderen. Omdat we weten dat ze zo lopen te worstelen met hun huwelijk. Of met echtscheiding. Of met alleen zijn. Of wat dan ook. help ons om een gemeente te zijn ook die vol is van voorbeden. Dat die kruik van gebed gevuld wordt. Omdat we zeggen van ja, wij strijden mee. Heer, help ons om onze plek in te nemen. Help ons om die weg naar het kruis steeds opnieuw te maken. Want daar willen we zijn. Dat offer van Golgotha. Dat heeft bewerkt dat we zijn gereinigd. Dat we zijn geheiligd. Dat we zijn schoongewassen. Doe uw werk in ons. In de naam van Jezus. Amen.